Ik verdiende toen 3700 gulden per maand. En ik reed ook een G-klasse als auto van de zaak. Als ik daar de bijtelling over zou hebben gehad. Dus ik was heel secuur met de bijtelling. Om te zorgen dat ik mijn ritadministratie op orde was.
Beste luisteraars, welkom bij de 5e podcast, de Vroemde Autopodcast, over oude auto's, het rijden met oude auto's en de liefde daarvoor. Vandaag zijn we hier met onze gast Bas van der Wal en natuurlijk met co-host Harold Bresser en onze producer Hidde Bruinsma. Mijn naam is Arthur Knipping en we beginnen met wat Harold vandaag? Meteen met onze gast Bas.
Onze gast heeft een hoop te vertellen, weet ik. Ja. Ik ken onze gast van een paar banen geleden. En Bas heeft een ruim verleden in de PR van diverse automerken. Als ik dat even kort samen mag vatten. Mercedes, Jaguar Land Rover, Citroën en nu Stellantis, waar je de marketing doet. Je doet geen PR meer, hè Bas?
Nee, dat klopt. Heren, dankjewel dat ik hier mag komen, trouwens, by the way.
Ja.
In eerste instantie. Nee, het is een hele rits.
Ja.
En Bas is de eerste professional dus in auto's. Want we hebben eerste mensen met liefde voor auto's.
Absoluut. Het is de eerste professional die we hebben.
Nou, professional. Ik heb geen IVA gedaan, hè? Ik ben een zijinstromer.
Gelukkig maar, zou ik bijna zeggen.
Mm-hmm. Ja.
Want als je de IVA had gedaan, dan parkeerde je auto altijd met het kontje naar achter. En dat willen we nou net
nee,
niet.
Nee, absoluut. Dus,
Bas, ongelooflijk leuk. Harold en jij kennen elkaar langer. Sterker nog, wij waren bij elkaar. Wij waren bij Harold toen hij 50 werd, op zijn verjaardag. Een jaartje geleden, niet zo lang toch?
Ja, zoiets.
Dankjewel. En jij hebt, los van jouw professie, ongelooflijke liefde voor één heel specifieke auto. Welke is dat?
Dat klopt. Ik ben enorm gek op de BMW 325i, heel specifiek, van de E30-serie.
En dat is een 80 jaar auto, mag ik dat zo zeggen?
Ja, die is ontwikkeld 83, 84 en is gebouwd tot en met 91, net over het randje 92. Een heel boxy, vierkant modelletje, klein, compact. Ja. Iedereen kijkt er nu overheen, want het stelt niet zoveel voor qua geruiten.
En waarom is die liefde ontstaan? En waar is die liefde ontstaan?
Ja, dat is eigenlijk toch wel weer met ouders.
Oké.
Ja, mijn vader en moeder die waren echte klassieke gooienaren. Dus een beetje in het kader van waar ook een van de tafelheren zich onder moet scharen qua corduroy broeken en golf outfits.
Oh jee, een kakker.
Ja, en ja. Volvo.
Ja.
Volvo's, dat was in de hele familie was dat gebruikelijk. En mijn vader week daarvan af door bij de farmaceutische industrie te gaan werken, waar hij een van de eerste leaseauto's kreeg.
Okay.
Toen was een leaseauto niet zo stoer, want die was niet van jezelf. Maar dat was een BMW 316 en daarna een 318i.
Ja.
Uit de E30-serie. En heel vroeger reed hij ook nog een 2002 Ti. En een BMW 320. En dat is even voor de nerds de E21-serie. Uit de 70, 80 jaren.
Oh, ja.
Dus daartussen allemaal Volvo's. Maar achterin dat enorme krappe kleine BMW'tje. Ik was tot 16 jaar kleine Bassie in mijn hockeyclub. En daarna schoot ik door. Dus tot mijn 18e heb ik in zo'n klein autootje gepropt. En dan met de wintersport gegaan en vakanties beleefd. Dus ik zat heel krap. Dus de liefde is echt zwaar.
Op de proefgezel bijna.
Ja, inderdaad. Dat heb je goed gezegd. Ja, en daar is de liefde, de boxy liefde geworden van het model. En dat heeft zich uit dat ik later ik denk een stuk of vier wel gehad. Maar allemaal tweedeurs.
Ja.
Want dat is de heilige graal.
Dat is de heilige graal. Ja, want jouw vader is vierdeurs.
Ja, vierdeurs. Ja.
Dus je werd gepropt, maar je werd wel gepropt door een eigen deur.
Ja, knieën tegen de oren.
Ja. Ja.
Maar die beginners, dat waren 316i's met motoren van 85, 90, 100 pk.
Ja.
Dat was niet zo spannend toch eigenlijk?
Nee. Ik denk dat er duurdere BMW's waren uit die tijd. Maar ja, mijn vader moest het doen met een 318i, CQ316.
Een viercilinder.
Het was niet meer, helaas.
Nee. Maar zescilinders in de lease misschien ook bijzonder, weet ik allemaal niet.
Ja, gas waren ze ook nog. Nee, je herinnert mij, op gas waren ze ook nog in die tijd.
Oh ja.
Ja.
Maar dit is die auto's die jij beschrijft, auto's, dat waren dus ook die M3's en weet ik wat, die modellen, die werden ook gebruikt voor allerlei rallies, voor hele sportieve zaken. Heb je dat ook gedaan?
Voor DTM werden ze heel erg gebruikt.
Ja.
Ik heb een stint bij Mercedes PR gedaan. Een aantal jaren ben ik verantwoordelijk geweest voor de personenwagen PR voor Mercedes-Benz. En toen kwam ik geregeld in de DTM. was al net na die periode, maar de BMW M3 E30 samen met de Mercedes 190 destijds zijn eigenlijk de pijlers onder de DTM geweest. En toen ik daar heel vaak kwam, dat was Christian Albers, was dat een Nederlandse coureur, was daar actief. Toen moest ik om het weekend moest ik naar een Duits weekend of naar een Duitse circuit rijden met 5-6 autosportjournalisten. En dan gingen we dat verwende spul aanschouwen hoe dat zich manifesteert op het circuit. En dat waren meer CLK's. Dat waren ook silhouettenauto's, maar de CLK's.
CLK's heb je meteen over Mercedes'en, ja. Want ons doelgroep weet mogelijk niet, Harold, allemaal wat de DTM ook weer is. Weet je? Nee. Dat weet jij natuurlijk.
Een Deutsche Tourwagenmeisterschaft, om het zo maar eens te zeggen. Maar ik denk dat Bas er meer van weet, want die heeft er echt zakelijk mee gewerkt. Maar ik ben ook in mijn tijd voor de Rijn wel uitgenodigd door de toenmalige hoofd-PR van Mercedes-Benz Nederland. En dat waren, denk ik, wat deden er toen dan, Bas? Dat waren ook Mercedes-Audi's. En BMW's, dat was toch een beetje wat er tegen elkaar reed?
Ja, inderdaad. Je hebt nog een stint gehad dat Alfa Romeo 155 meereed. Dat was een transitie. Ik weet niet exact wanneer het was, maar het is op een gegeven moment, ik denk in de jaar rond het jaar 2000 ongeveer, dat het silhouettenauto's zijn geworden met uniforme motoren, uniforme versnellingsbakken en een uniform chassis. En dan de huid was zeg maar, net zoals eigenlijk NASCAR is, die werd er omheen gevouwen. Maar daarvoor waren het Alfa 155 met vierwielaandrijving. Oh ja. 190 serie met diverse Evo-varianten, die nu schrikbarend duur zijn. In
met die vleugel is dat ook, hè?
Ja. Ja. En de BMW M3's zijn alle variaties die ook niet meer te betalen zijn. En ook niet meer te betalen zijn. Dat hield ook in voor de DTM destijds. Dat was zo schreeuwend duur dat al die autofabrikanten bij elkaar zijn gaan zitten. De Norbert Hauchs van deze wereld. En zeggen, luister, we moeten deze serie goedkoper maken, want ook andere merken hadden ook weer Formule 1 ambities. Dus toen hebben ze silhouettenauto's van gemaakt. En dat uitzicht, voor mij de eerste variant was dan een CLK.
En die zijn allemaal hetzelfde.
De huid is anders.
Ja, precies.
Ja, de onderkant is hetzelfde, ja. Maar ze plakken er een andere carrosserie.
Ja, ja. Okay. En de basismotorblok 5 liter V8 is ook hetzelfde. En de rest is dan per merk wordt dat
anders gestickerd.
Ontwikkeld.
Ja. Oké, okay, zo zelfs. Ja. Hey, en nu heb je volgens mij geen E30 in de garage staan of waar dan ook?
Nee, we spraken net over de parkeervriendelijkheid in deze prachtige stad. Ik heb geen ruimte
in Amsterdam
meer.
Dus ook. Ja, ja, ja. Oké. Okay.
En ik heb nogmaals een E30 325, een zescilinder. We spraken over een M3, door heel veel liefhebbers fantastisch gevonden. Maar ik heb liever een zescilinder met meer koppel dan een gillende viercilinder. Die moet ergens gestald worden. Dus ik heb op dit moment geen stalling, maar ik ben wel weer aan het zoeken.
Maar je bent ook heel, Bas is ook heel specifiek, want dat vergeten we erbij te vermelden. Het moet een 325i zijn. Het moet een tweedeur zijn. Hij moet een open dak hebben. Hij moet handgeschakeld zijn. En dan ook nog iets
van, ben je al heel ver.
Ik ben al heel ver. Ja, ja, ja. Ja. En iets van plastic.
Nu word ik wat milder. Ja, er is een pakket. Een M2 pakket. En dat is iets wat van Tupperware, zoals we het gekscherend noemen. En dat maakt hem net iets mooier. Maakt hem net iets vierkant. Dus heel, heel, heel specifiek. Maar dat maakt hem net iets mooier. Maar ook zonder is oké. Okay, maar dan met boekjes erbij en 150.000 kilometer is bijna niet meer te vinden. Dat is nu, ik zie er was eentje of twee voorbij komen voor. En dat is 40.000 plus.
Oh ja, jeetje.
Het grappige is dat Bas heeft nu alleen maar over zijn E30 liefde. En ik heb er een aantal gezien. Ook nog een hele bijzondere, een 318 IS.
Nee, 320 IS.
Sorry.
Dus dat is waar je het over hebt, de M3. Alleen dan dezelfde motor, alleen die is qua inhoud van 2,3 liter naar 1,9995 gegaan. Omdat de fiscale beperkingen, de fiscale maatregelen in Italië en in Portugal boven de 2 liter zo stringent zijn dat ze die M3 motor hebben geplaatst in een, zeg maar als vergelijkend marktmodel als 325.
Ja.
Die dus veel te duur zou zijn, ja. Fiscaal technisch, hebben ze hem daarin gezet. En hij heeft iets van 2-3 pk minder dan een M3. En die heb ik ook gehad. Dat was echt een trailer queen, een rode. Daar zijn er 2500 van gemaakt. Je had ook een vierdeurs, daar zijn 1345 van gemaakt. En die heb ik ook verkocht.
Okay.
En echt heel goed. Die heb ik voor 20.000 euro verkocht, ongeveer 15 jaar geleden. En die had toen 70 gelopen. Dus ik denk dat hij misschien nu 60.000 euro.
Ja, je hebt, we hebben hier meer mensen aan tafel gehad die dingen hebben verkocht in het verleden van zegt, oh jeetje Mina.
Ja, maar we zijn gelukkig in de liefde.
Zonde, ja, precies. Ja, het is maar staal. Hè? Ja. Halt, we waren afgelopen zondag in Amersfoort samen. Ja. Was leuk.
Bij de Octane Scramble. Dat is het tijdschrift Octane van de voormalig hoofddirecteur van Autovisie Ton Rox. En zijn lieftallige ega Hetty Lauwaard. En die organiseerde daar een klassieke, wat ik maar bijna zo noemen, cars en koffie. Gratis toegang. Als je een leuke auto hebt, dan kom je meld je aan. We waren te laat om ons aan te melden, dus we mochten op de pauperparking staan. Maar gewoon een soort klein grasveldje waar iets van 350 auto's stonden, denk ik wel.
Ja, zeker.
Van heel divers. Van een DAFjes tot de Bizzarini. Nou, jij hebt hem wat beter bekeken.
Ja,
wat een ding.
Bizzarini Strada.
Ja, en dan een speciale uitvoering. Aluminium met gepopnagelde carrosseriedelen. Ongelooflijk lage auto.
We hebben toen geluisterd naar meneer die daar helemaal fan van was. Een Bizzarini 5300. Daar zit een Chevrolet een motor in, gek genoeg. En hij is gemaakt door die meneer, chief engineer van Ferrari, de ex-chief engineer, die notabene de GTO heeft ontworpen.
Ja.
Die is daar vertrokken en die is die Bizzarini gaan maken. Met inderdaad een V8 van Chevrolet erin. Jouw vriend van jou die erbij stond, die zei, ja, die motor is zo ver achterin geplaatst. Dat is fantastisch, dat is nodig voor de wegligging. En als je goed met die motor wil, dan moet je het handschoenenkastje aan de kant zetten. En dan moeten we van bovenaf, of je dashboardkastje, dan moet van bovenaf in het dashboard, moet je, bij wijze van spreken, een van die.
Ja, je moest de ontsteking afstellen ging via het dashboard. Ja, het gat in het dashboard, ja, heel, heel bijzonder.
Er zijn er 133 van gemaakt. En nu staat er een te koop voor 1,4 miljoen euro. Maar ze zijn ook al verkocht voor 2,2, zag ik. Het is dus echt, er staan natuurlijk plaatjes op onze Insta-pagina in de felrood. Wat een bak, man. Ja. Echt onvoorstelbaar. Het leek net een vliegtuig, omdat hij inderdaad aluminium is. En dan die potnagels.
Ziet er een beetje uit als een Spitfire.
Podcast en popnagel.
Ja, het is podcast en popnagel. Ja, nee, klopt. Zo is het. Ja.
Maar jongen, dat was echt fantastisch. Naast inderdaad, wat je zegt, hele.
Ja, we zagen nog een, wat nog wel bijzonder was een hele bijzondere Alfa Romeo Alfa Sud. Die gereced was ook in een of ander Duits Touring Car Championship. Met ook allerlei toeters en bellen en plastic en noem het allemaal maar op. Ja. Mooi geregistreerd. En verder, ja, wat was er verder? Er stond van alles.
Je bent een paar keer aangesproken of dat jij auto daar stond geparkeerd. Dat was ook niet zo. Een donkergroene Panda, die was niet van jou.
Nee.
Wel geinig was dat daar ook een Panda 4x2 stond. Wat natuurlijk heel leuk nep is.
Ja.
Een volstrekt gestripte, nagelnieuwe auto. Die kwam zo uit de folder rijden.
Ja.
Helemaal mooi met jouw geliefde geruitenbekleding.
Ja, geruitenbekleding. Ik denk dat Bas weet van wie die auto is. Helemaal gewoon gestript. En dan in de kleur gespoten van de allereerste Range Rover. Toen die dus dat groen.
Oh ja.
Engelse groen.
Ja, matgroen.
En dan een prachtig interieur. En een open dak uit een Renault Twingo. En ik geloof die nu te koop staat. Ik weet niet hoeveel geld. Het is
niks origineels aan en toch heel bijzonder.
Ja, ja, ik denk dat in de categorie resto mods, Bas. Mag je dat een resto mod noemen?
Ik zou het wel zeggen. Ja, die Panda is natuurlijk ook een revival van liefhebbers. Dat je dat ziet. Dus de duurste en de interessantste websites als Classic Drivers. Die hebben hele avonturen in St. Moritz met een groep mensen die Panda 4x4 enorm omarmt.
Ja,
heel stijlvol.
Ja. Heel leuk dat die auto van een hele eenvoudig karretje naar zo'n geliefd item is geworden.
Absoluut.
Ja. En volgend jaar gaan we ons wel aanmelden. En voor mij hebben we zelfs twee keer per jaar die Octane Scrambles.
Ze hebben er meerdere, volgens mij. Ja.
En wat ga je meenemen? Wat gaan jullie meenemen?
Ik denk dat ik dan eindelijk mee kan nemen waar ik morgen mee naar de RDW ga.
Okay.
Met mijn G320. Uit 94. Jij weet ook nog wat over geest te vertellen. Want volgens mij heb jij van Mercedes-Benz Nederland ook nog de
Ja, dat
gedaan.
Is een van mijn eerste baantjes.
Ja.
Baantjes, ja. Ja. Een van mijn eerste baantjes.
Ja.
Om wat met de Mercedes G te doen?
Ja, ik ben in 95 ben ik officieel begonnen. Had ik een vast contract bij Mercedes-Benz Nederland. Toen aan de Atoomweg, aan de A2, kon je nog zien liggen. En daarvoor had ik een baantje tijdens mijn HEO. Als halve dagen kwam ik daar in de showroom. En daar was mijn naam de Plumeau. Omdat ik namelijk 's morgens alle auto's moest Plumeau en moest afstoffen. En daarna ging ik fanmail doen, want dat was geen internet, et cetera. Het was gewoon brochures en brochures waren gewild. Dus dan werden allerlei fanmails, want dan was serieus. Ze aanschrijven per brief en dan ging ik dan in een envelopje de brochure stoppen met een dankjewelkaartje. En dat was mijn halve, ja, mijn studiebaantje destijds. En toen mocht ik blijven. En met een klein tussenstint een junior functie werd ik roadman terreinwagens. En dat was een functie, eigenlijk ook een junior functie binnen het verkoopteam van de divisie personenwagens van Mercedes-Benz. En de toenmalige directeur, zijn hobby was G-klasse. En zoals iedereen weet, sponsoring is natuurlijk altijd een hobby van de baas die al eventueel nog een klein beetje... business wise een klein beetje rechtgetrokken wordt. En die hield van G-klasses. En ik was dus verantwoordelijk voor de verkoop in Nederland van G-klasses. Dat werd door de dealer gedaan, maar de G-klasse heeft heel veel aandacht nodig dat de verkopers er helemaal niet voor hadden en hebben. Dus ik begeleidde dat tot aan de verkoop en dan de deal werd gesloten bij de Mercedes-Benz dealer.
Maar er waren in die tijd heel veel G's voor het leger. Ik denk zelfs ook politie, ja. Marseille en dergelijke. Het was toen niet zo'n hele gewone personenauto nog. Moon is nooit gewoon geweest. Maar het was niet dat hij al meedeed volgens mij in de hele Range Rover SUV.
Nee, inderdaad. In mijn tijd had het leger een enorme orde. Daarvoor reden ze allemaal met Land Rovers. En we verkochten ongeveer 40 G-klasses op jaarbasis. Mm-hmm. En in allerlei varianten, hè, benzine en diesel. Korte wielbasis, lange wielbasis. En ik kan me herinneren dat Henk Brink destijds was een grote ballonvaarder. Die werd gesponsord door ons. En die reed een 300 GE, zeg maar net iets ouder dan die van jou, Harald. En die was 242.000 gulden. Zelfs ABS kostte destijds 13.000 gulden. En ik verdiende toen 3700 gulden per maand. En ik reed ook een G-klasse als auto van de zaak.
Oh.
Als ik daar de bijtelling over zou hebben gehad.
Ja.
Dus ik was heel secuur met de bijtelling.
Ja.
Om te zorgen dat ik hem dat mijn ritadministratie op orde was. Maar dit was een jaar bij geweest dat er helaas in mijn auto ingebroken was en mijn aktetas met mijn kilometeradministratie is ontvreemd.
Hè?
Ja.
Ja. En toen ben je maar gewoon veel privé gaan rijden dat jaar.
Oh, dus de microfoon is uit volgens mij.
Ja, precies. Ja. Nou, in de volgende versie gaan we daar een rijimpressie van doen. Aandacht heeft hij al ruim gekregen, want wij zijn allebei best een beetje fan van die auto die natuurlijk helemaal niet meer kan tegenwoordig.
Maar, nee, hij kan niet meer, maar hij is wel leuk.
Zolang je hem hebt en niet te veel rijdt, dan
wou ik zeggen.
Mag het misschien ook van mensen die elektrisch rijden. En dat is een bruggetje dat ik even wilde maken. Want we hebben het hier niet over elektrische auto's. Heel soms over elektrische auto's als ze klassieker zijn en iemand er een elektrische motor in legt. Ik kom af en toe nog wel eens Sascha de Boer tegen. En dat is oud nieuwslezer is, die ken je misschien wel. Want ja. Die promoot bij mij een Citroën C5 elektrisch, of een hybride. Die heeft van Citroën gekregen. En die zegt, goh, ga jij daar nou mee rijden? Als jij nou af en toe mensen vertelt dat je het leuk vindt en fijn vindt, dan zijn wij heel blij met dat jij ermee rijdt. En wat doet ze? Dat vertelt ze mij. Dus nu zei Harald, ja, maar dat is de auto waar Bas veel van weet. Daar mogen we niet veel over zeggen. Maar is dat zo? Promoot jij die auto?
Ja, ik werk voor Citroën.
Ja.
Het is toch een beetje met een weemoed dat je dat PR-vak, wat we hier ook een beetje over en vroeger over spreken. Maar nu ben ik verantwoordelijk voor de marketing. En het klopt, wij zochten een hele stoere, zelfstandig persoon die een eigenwijze blik had op de automotive wereld. En niet in de, ja, hoe zou ik zeggen, in de valstrik loopt van Duitse makelij op het oprit van een Phoenix-wijkhuis, maar die gewoon eigenwijze insteek heeft en de waardering kent voor een hele comfortabele, grote, ruime reislimousine. Alleen ze was wel een klein beetje, had ze een idee van, ja, ik moet wel een klein beetje ook aan het milieu denken. En ze reist veel.
Ja.
En ze kan heel mooi afwisselen tussen elektrisch rijden en op benzine rijden. En ik rijd persoonlijk zelf ook zo'n auto. Ook vanwege het feit dat ik kan parkeren hier in Amsterdam op een parkeerplek. Maar ook op een parkeerplek met een paal.
Ja.
Dus ik rijd, en dat zei je waarschijnlijk ook, heerlijk 55 kilometer ongeveer. En dan maak ik een beetje reclame, sorry. Op elektriciteit.
kunnen alles eruit halen. Dat is voordeel, Bas.
Dus de meeste ritten rij ik, ook ik, elektrisch. En daar is het gewoon 700 kilometer benzine.
Ja.
En ja, ik vind het een hele fijne auto. En ik ben blij dat zij aan boord is. En ja, ze is niet de stereotype Instagrammer, die influencer die 100.000 volgers heeft. Maar ik denk wel dat ze de juiste ambassadrice voor dit merk kan zijn.
Wat leuk. Ja, heel goed. Nou goed, ik kwam er dus na het paar keer tegen. Ze zit in de familie bij mij.
Aha.
En zij is of de volgende week of de week keer daarna gast om over haar Citroën liefde te vertellen. Niet van jouw auto, sorry, maar van liefdes lang geleden. Want uiteindelijk gaat het hier natuurlijk over oude auto's.
Ja, maar misschien ook het cactus.
Ja.
Ze had een cactus.
Ja,
ze heeft een
cactus. Natuurlijk ook.
Maar daar,
ik heb gezegd, van de toekomst. Daar mag je niet over vertellen. Ja. Ja.
Oké.
Okay. Ja. Leuk, Bas. Ja.
Ja, we hadden natuurlijk nog wel wat interessante dingen. Wij zaten even met Steve te praten dat wat ons opviel. Daar whatsappen we dan ook af en toe even met elkaar over.
Oh ja.
Het toenemend aantal online veilingen. Online veilinghuizen, collecting cars. Bonhams doet dat tegenwoordig ook. Ik zit zelfs, ik heb een Zweedse site die dat ook doet. En je ziet natuurlijk ook wel sowieso de grote veiling hier nu weer in het zoete van Bonhams ook weer. Maar de collectibles in Nederland ook. Daar zagen we ook over een oude G gesproken. Er stond een hele mooie oude 280 GE, een lange.
Ja.
Die leek verkocht voor €29.000. En ik zag hem laatst weer oppoppen ergens bij de aanbieder voor €40.000. Dus blijkbaar toch niet verkocht. Maar die veilingen zijn wel in opkomst.
Ja, we bespraken natuurlijk al die grote barn find. Dat is ook een
Palmen.
Ja, precies. En nu zagen we die white collection die over die 1-2 december live gaat. Met voornamelijk witte Porsches. Richtprijzen zo rond de $2 miljoen dollar per stuk. Krankzinnige auto's, moet je kijken, Bas. Echt, weet je, daar,
ja.
Wat dat hier voor auto's zijn. Maar ja. Dat is leuk, dat die veilingen, dat werkt kennelijk.
Ja, ik denk het ook. En blijkbaar hebben we weer wat uit te geven. Dus dat is ook fijn.
Als paddenstoelen schieten ze uit de grond. Ik schiet nou even iets binnen. Maar je hebt ook een heel aantal Engelse sites waar ik op geabonneerd. Die altijd een e-mail alert geven als ze iets interessants hebben. In mijn geval dan een E30. Maar je hebt ook Katowiki. Die is voor mij daar heel groot. Is daarmee begonnen.
Ja.
En je ziet heel veel dat het ook aansluit. Ook hele dure auto's dat die gewoon online verkocht worden. In plaats van plaats hebben de klassieke veiling op de Goodwoods van deze wereld.
Ja. Ja.
Maar dan moet je heel veel vertrouwen hebben in de afzender. Het veilinghuis.
Absoluut.
En je kunt er omheen lopen. Maar meestal rijden niet in. Je moet het gewoon maar doen met de papieren. En wat van wie komt het? En dan maak je gewoon voor de ene €20.000 veel. Voor de ander €2 miljoen. Maar in ieder geval, je maakt er gewoon geld over. Van iets wat, toch een beetje
goed. Je wordt vaak dan wel uitgenodigd om te komen kijken.
Ja, kijken wel.
Er wordt een opmerking geplaatst van, we hebben hem zo aangetroffen.
Ja.
Hè, en we hebben de boekjes gezien. Maar echt due diligence, dat er echt gewoon goed gekeken wordt van wat daadwerkelijk, of het allemaal klopt. Dat is vers 2.
Ja.
En
aankoopkeuringen hoor maar natuurlijk.
Klopt. Ja. En misschien is het ook een keer leuk om een item aan te wijden. Klaus Kienle. De grote Mercedes-restaurateur in Zuid-Duitsland. Echt wereldvermaard. Daar is nu een onderzoek, een justitieel onderzoek tegen. Of tegen vervalsingen. Als iemand een fantastische naam heeft. Dat is helemaal gruzelementen. Dat moet nog bewezen worden.
Ja.
Maar de Duitse staatsanwalt zelf is heel, heel, heel stringent duidelijk bezig met hem aan de hoogste boom.
Zo zeg.
Ja. Dus, ja. Hoe interessanter de auto, hoe gevoelig het kan zijn.
Dus, natuurlijk.
Ja. Waakzaamheid is troef.
Oké. Heb jij nog een onderwerp gehad wat wij nog niet hebben besproken, waar je zegt, nou, dat gaan we nog wel even doen.
Nee, dat heb ik niet. We hebben natuurlijk nog de rijimpressie. Die gaan we zo meteen laten horen met een Jaguar XK8 cabriolet. Jou niet onbekend, Arthur. Een hele mooie, ik heb er ook eventjes in mogen rijden. Hele mooie, langgerekte. Ja, ik zal de vergelijking met de E-Type niet willen durven maken. Maar hij heeft er wel iets van weg. Met een grote, dikke 8-cilinder erin. Leuk, een leuke auto. Maar daar ga jij wat meer over vertellen in de rijimpressie.
Ja,
dus daar moeten we even naar gaan luisteren.
We gaan rijden in de Jaguar XK8, de cabrio-versie, de opvolger van de beroemde Jaguar XJS, die we ook nog wel kennen uit iconische beelden van Diana die rondreed in haar lievelingsauto. Deze auto is ontstaan in de tijd dat Ford eigenaar was van Jaguar
in dezelfde tijd dat ook Aston Martin eigendom was van hetzelfde bedrijf. En dan zijn mensen, en dat zullen de Aston Martin mensen natuurlijk ontkennen, maar die de gelijkenis zien met de DB7. Dat is niet zo gek, want het is van dezelfde ontwerper. Ian Callum. Hij ontwierp dus zowel de Aston Martin als deze XK8. Hij is een open dak. Dat gaat natuurlijk met een knopje op het dashboard. We gaan hem natuurlijk open rijden. Ook is het niet zo heel lekker weer vandaag. Droog, maar fris. Het is een auto van een jaar of 20 oud. Hij is kleine 30 jaar geleden ontworpen. In verschillende versies verschenen. Zowel in coupé als cabrio. En zowel met een gewone 8-cilinder 4,2 liter motor. Als een supercharged versie. Degene die we nu rijden is 300 pk. De supercharged heeft er wel 400. Hij staat op 4 brede wielen, 245 en dan nog wat. Op onze Instagram pagina vind je hoe het dashboard eruit ziet. Zeer traditioneel en toch ook modern. Heel veel knopjes. Donkergroen houtafwerking. Voor de rest is de auto van binnen helemaal zwart leer. Voorzien van telefoon- en navigatiesysteem. Maar een navigatiesysteem uit 2004. Met Duitse CD is niet bijzonder praktisch in het dagelijkse verkeer. Als je de klep open doet, zie je wel een zeer mooi onderhouden blok liggen. Helaas zijn de achtcilinders niet te zien. Wat ligt er een groot stuk zwart plastic overheen. Maar dit ziet eruit als nieuw. Zometeen rijd ik er even mee naar de garage. En als daar nog iets interessants over te vertellen is, dan laat ik dat natuurlijk weten. Eventjes lekker gas geven zometeen. Het is verder een auto die je meer als cruiser gebruikt dan als raceauto. Heel comfortabel. Fijn dat hij begrensd is op 250 km per uur. Maar dat zal hij niet veel meer rijden. Technisch helemaal in orde deze auto. Toch even langs de garage, want ja, het blijft Engels. Een roestplek moet worden weggewerkt. Want wie weet, is het een klassieker in wording, dan moet die auto natuurlijk wel piekfijn in orde zijn.
Om af te sluiten, nog een klein stukje optrekken. Ik zie hier een mooi stukje weg voor me liggen. Eventjes, ja. Nou, mooi zo. Het is goed. Voor we afsluiten, nog even dus morgen, Harald, naar de RDW met de G.
Ja.
Dan gaan de Duitse platen eraf.
Die zijn er stiekem al af. Het eendagskenteken zit er al op.
Zit er al op. En morgen 12 oktober is eindelijk, komt die dan op een echt Nederlands kenteken.
Nou ja, dat is natuurlijk niet op 12 oktober. Want morgen wordt gekeken of die conform is, als dat dan zo mooi heet.
Ja.
Nou, dat zal wel, want hij had een Duits kenteken. Dus het Nederlands kenteken zal ook wel lukken. Dan gaan we dan eens kijken hoe dat bevalt.
Mooi.
Ik heb er wel zin in.
Nou, veel plezier.
Dankjewel. We zijn aan het eind. Denk nog even aan de visuele show notes op Instagram. Vroom de podcast. En dan zijn we de volgende keer terug met, naar wij net hebben vernomen, Sascha de Boer. Leuk.
Kijk, dank Bas.
Graag gedaan. Dank voor de
aanbod. Fijn dat je er was.